Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt.
Ja Jasper, zondagavond en dan kom jij of bij de druif vandaan of uit een skybox, heb ik me laten vertellen.
Nou, meestal zit ik gewoon de hele dag voetbal te kijken. Maar deze dag zat ik ook de hele dag voetbal te kijken, maar een deel van mijn dag voetbal kijken speelde zich af in de Heineken skybox in de Amsterdam Arena. Dat was de tweede keer.
Ik wou net zeggen, ja. Het was niet de eerste keer.
Nee, ja. Sinds ik Café de Druif heb ik natuurlijk met Heineken te maken. En dan zijn dit natuurlijk de mooie momenten daarvan. Ik werd weer door Jordi, onze accountmanager, uitgenodigd om in de skybox plaats te mogen nemen. Jordi, bij deze, nogmaals bedankt.
Ja.
Ja, vorige keer zat ik bij Nederland-Frankrijk, nu bij Ajax tegen Fortuna. Het maakt uiteindelijk ook helemaal niet uit naar welke wedstrijd je kijkt. Het is gewoon heel lekker kijken vanuit die skybox.
Volg je de wedstrijd beter of minder goed dan als je normaal op de tribune zit? Ben je afgeleid door de bitterballen?
Ja, denk het wel. Maar dat is prima.
Ja.
Het is gewoon heel fijn om verheven te zijn boven het gewone volk.
Ja, precies, ja.
Nee, ja, je mag gewoon naar binnen lopen. Je hoeft niet zo in de rij. Je hebt je eigen barretje. Je kan de hele tijd bier halen. Je krijgt een broodje kroket in de rust. Het is allemaal, ja, het is precies wat je wil natuurlijk. Dus dat was, ondanks het resultaat en het niveau van de wedstrijd, was het heerlijk kijken. Het maakte dus elkaar uiteindelijk helemaal niet uit wie er wint als je daar zit.
Lekker. Oké, dan gaan we door naar Abu.
Ja.
De jongen man uit Sierra Leone, die via Jan van Klaboe, waarvoor we vorige week een oproep deden, of er Amsterdamse teams waren met wie hij mee kon trainen. En ik ben echt verheugd om te vertellen dat er volgens mij wel 4, 5, 6 teams in onze DM een berichtje hebben achtergelaten van hij is echt meer dan welkom bij ons. En dat heeft er toe geleid dat hij op dit moment meetraint bij Geuze Middenmeer, bij de zaterdag 1. Volgens mij heeft hij daar nu 2 keer mee getraind. En ik weet niet of hij deze komende week weer meetraint, maar het beviel volgens mij wel. Dus ik denk het wel eigenlijk. En ik vind het echt heel erg leuk dat in één keer gelukt is. En dat zoveel teams Abu met open armen wilden ontvangen. En dat geeft toch weer de verbindende kracht van voetbal en van ons kleine grote podcastje weer. Dus daar ben ik eigenlijk wel een beetje trots op. Echt vet, vond ik het.
Heel erg leuk. En ook te gek dat hij dus al meteen is gaan meetrainen deze week.
Ja.
Dus dat was eigenlijk natuurlijk al hetgeen wat het voetbal mooi maakte deze week. Voordat we naar de momenten gaan, ook nog even een soort huishoudelijke mededeling. Morgen hebben we met onze fanshoppie weer een drop. We komen weer een heleboel producten online. Dus als je het leuk vindt en af en toe op onze site kijkt, morgen staat er van allerlei nieuws op. Fanshoppie.com. Om 4 uur. Wat er ook op staat, en dat is zeker voor de luisteraars die al langer naar de podcast luisteren, groot nieuws, denk ik. Namelijk, je kan vanaf morgen de voetbalboeddha kopen. Is ontstaan tijdens vorig WK. Brazilië speelde. En op de tribune zagen wij een hele dikke, maar hele tevreden, rustig uitziende Ronaldo. Toen zeiden we al tegen elkaar, nou, hij lijkt bijna een soort Boeddha. En tot onze verbazing was de dag daarna, interviewde de echte Ronaldo zelf, Rodrigo, na afloop van de wedstrijd. En Rodrigo wreef over de benen van Ronaldo en probeerde het talent van die benen over zijn eigen benen, de magie te wrijven. En toen keken we elkaar aan en toen dachten we, ja, hij is echt larger than life. Hij is echt de voetbalboeddha. Dat is toen een beetje een ding geworden. We hebben er posters van gemaakt toen. Maar nu is er dan een echt beeldje, de voetbalboeddha, die je zelf kan kopen. Het idee is dat, nou ja, net als een boeddha beeldje, je kan er een soort altaartje van maken voor voor thuis, om een klein gebedje te doen voor jouw favoriete voetbalteam, dat die maar mag winnen dat weekend. En daarnaast is het gewoon een heel vrolijk, tevreden, dik mannetje.
Ja, Jasper, jij hebt hem ontworpen en we hebben hem laten 3D printen en we hebben hem verder nog helemaal mooi opgeschuurd en verzwaard. En het is eigenlijk, ja, vind ik heel goed gelukt. En die is morgenochtend al te koop. Dus als je dit morgenochtend luistert, dan staat die al online. En de rest van de nieuwe producten komt om 4 uur. En we hebben er een beperkt aantal gemaakt. Dus op een gegeven moment is die op. Dus als je niet achter het net wil vissen, wees snel. En ga naar www.fanshoppie.com en koop R9 Ronaldo de voetbalboeddha voor al je voetbalgeluk.
Ja, en deze en eerste badge heeft ook nog eens een speciale houten wierookhoudertje. Dus zodat je er ook echt een echt altaartje van kan maken. Tot zover Fanshoppie. Kijk daar dus op als je dit luistert om 4 uur. Dan nog heel even voordat we naar het weekend gaan. Jij werkt bij Goedemorgen Eredivisie. En je vertelt altijd even over hoe het deze week was. En kijk je achter de schermen.
Ja, we hadden een gezellige tafel, zou ik willen zeggen. Marciano Fink, Ron Jans en Michel Flap. En een voetballer aan tafel is altijd wel bijzonder. Omdat dat gebeurt gewoon niet zo vaak. Je moet er bijna altijd zelf voetballen. Als ze op zaterdag voetballen, moeten ze op zondagochtend vaak uitlopen. Als ze op zondag voetballen, kunnen ze natuurlijk helemaal niet aan tafel komen zitten. Bij vrijdagwedstrijden hebben we wel kans dat er iemand komt. Maar Flap speelde zaterdag en kwam alsnog bij ons zitten. Dus dat was heel leuk. En dan kijk je natuurlijk met een scherp oog naar zijn wedstrijd op zaterdagavond. En dat was leuk, want Flap werd uitgeroepen tot de man of the match. Speelde een hele lekkere wedstrijd. Dus dat is altijd fijn voor ons, als zo iemand dan een dag later aan tafel komt zitten. Het was nog wel even spannend, want hij kreeg in de eerste helft zo'n kop, hoofd tegen hoofd, zo'n botsing. Toen moest hij even behandeld worden. Toen zat ik wel eventjes, als hij nu gewisseld wordt, dan moeten wij nu zaterdagavond laat nog een gast gaan regelen. Maar dat viel mee, hij was er en het was leuk. Hij vertelde dat hij na de show nog even lekker Amsterdam inging met zijn vriendin. Even lekker wat lunchen ergens. Ik dacht nog, zal ik hem naar Café de Drijf sturen? Ik denk eigenlijk dat hij daar goed zou passen, want hij babbelt lekker. Hij is benaderbaar. Hij vindt volgens mij zo'n oude kroeg hartstikke leuk. Maar hij had al andere plannen. En wat echt heel vet was eigenlijk, is dat hij binnenkwam met 4 gigantische borrelpakketten. Dus een kaasje, een worstje, een biertje, wat nootjes. En dat was echt een primeur.
Hij dacht, ik neem zelf de snacks mee aan tafel, want die rare ananas die er bij ESPN normaal op tafel staat, die ga ik echt niet eten.
Hij had die croissantjes elke ochtend gezien.
Hij luistert de podcast gewoon.
Hij dacht, dit kan beter.
Snacks mee.
Ja. En het waren ook gigantisch.
Hoe zijn de croissantjes, Marciano?
Ja. Het was zoveel dat we hier wel een aantal weken mee vooruit kunnen. Nee, maar zonder gekheid. Het was, kijk, wij geven natuurlijk elke gast wat leuks mee als ze naar huis gaan. Alleen het was de eerste keer dat de gast zelf wat meenam voor ons. Dus dat was heel lief van hem. En dat zegt ook wel genoeg over Michel Flap, denk ik.
Zo gewogen blijven.
Dus het was een leuke uitzending weer. Dan gaan we naar de momentjes.
Ja, naar de momentjes.
Van het weekend.
Ja, of naar de, van het weekend, maar eigenlijk van afgelopen week. Want de eerste was van dinsdag. Of eigenlijk, ja, van dinsdag. En op zich was deze Champions League ronde van deze week niet de meest interessante. Bayern was vrij zakelijk. Real was behoorlijk zuinig. City en Paris waren gewoon domweg beter. Dus ik stond er verder niet zoveel bij stil. Zeker niet bij PSG. Behalve dat het op zich wel een leuke wedstrijd was tegen Sociedad. Omdat het contrast zo groot was. Dat vreemdeling een legioen van Paris, gekocht door oliedollars, tegen een kleine club die juist alleen maar met Baskies collectief zo ver zijn gekomen. Individuele kwaliteit tegen de eer en trots van het kleine dappere Baskeland. De Vedettes wonnen, terecht ook, en dat is ook prima. Maar dat was het, dacht ik, totdat Henry een analyse gaf van het afwerken van de goal van Mbappé. En een masterclass gaf eigenlijk en perfect, fantastisch uitlegde hoe knap het was wat Mbappé deed. En niet alleen uitlegde wat Mbappé deed, maar daarmee ook vertelde over hoe hij zijn eigen kwaliteit, namelijk dat afronden met rechts aan de linkerkant van het goal in de verre hoek krullen, hoe hij dat deed en het verschil met Mbappé. En het was zo mooi, het was zo goed uitgelegd. Hij deed het als een... Hij zat helemaal in zijn eigen hoofd. Hij had bijna zijn ogen dicht. Het was een lofzang op Mbappé. Het was een tipje van de sluier van hem als een van de beste spitsen. En het was volgens mij ook hoe elke analyse volgens mij in een ideale wereld moet zijn.
Ja, het was lesvoer voor alle analisten op televisie. En eigenlijk vooral voor alle analisten die zelf echt goed zijn geweest.
Ja.
Dat het, weet je, hoe je je eigen voetbalervaringen inzet voor leuke televisie en gewoon ijzersterke analyses. En dat deed hij echt heel goed.
Ja, en wat hij zo goed deed was eigenlijk een moment pakken wat knap is, maar waar je als kijker denk ik vrij snel ook overheen kijkt. Want je veert even op omdat hij dus, nou net als Henry, een beetje links van het goal uitkwam. En niet in de verre hoek, maar in de korte hoek afwerkte. Dat was eventjes een soort van, oh, hij deed het in de korte hoek, knap. Dat is iets wat hij ook wel vaker doet.
Ja, het is wel een beetje zijn, of een handtekening van Mbappé. Hij heeft er natuurlijk meerdere, maar dit doet hij best wel vaak.
Maar Henry ging eigenlijk momentje voor momentje elk onderdeel van de actie ontleden. En legde uit waar je op moet letten op die momenten en wat er zo belangrijk aan was. En volgens mij daardoor iets wat ik... Als ik nu weer zo'n soort goal zie, of het nou in de korte of in de verre hoek is, kan ik dat nooit meer loslaten. Ik ben dat daardoor echt anders gaan zien. En iets waar ik normaal denk ik nou gewoon een beetje overheen zou kijken, is nu iets waar ik net iets hoger van mijn stoel opspring. Dus laten we er even doorheen, net als Henry. Wat zijn die stapjes en hoe knap is het wat Mbappé deed? Het begint bij de eerste fase, want eigenlijk is het moment is daar. Je komt 1-1 op de keeper af en je komt een beetje dus, in dit geval links van de goal uit en je bent een rechtspoot. Dat betekent eigenlijk vaak dat je in een onhandige situatie terechtkomt, want je moet je lichaam draaien en dat betekent... Dat je eigenlijk dus op volle snelheid ren je op die goal af. Maar dan moet je, als je gaat schieten, uitkomen voor de bal eigenlijk. Dus het laatste aanrakingje wat je doet in die volle sprint, moet eigenlijk zo zacht zijn dat die bal eigenlijk een beetje vaart mindert. En jij kans hebt om er voorbij te rennen. En eigenlijk is dat misschien wat het meest cruciale en moeilijkste moment, omdat het nauwste komt.
Ja, en ik weet niet, omdat, weet je, ik heb natuurlijk Henry dit zien zeggen. Of het daardoor komt dat ik dan ook meteen aan Henry als speler denk. Maar toen hij dit uitlegde, zag ik het wel serieus echt gelijk voor me. Dat Henry zo over, op volle snelheid op die goal afkomt. Over zijn eigen, een beetje over zijn eigen heup draait en dat inderdaad doet. Door zo'n klein tikje, waardoor die snelheid mindert, de bal een beetje inhaalt. En dat het moment is dat hem de tijd geeft om zijn lichaam open te draaien.
Ja, die, maar
die dat is... Omdat dat... hij met het laatste tikje inderdaad die bal wat snelheid laat minderen.
Ja, want dat is het volgende moment, het opendraaien. Dus je moet zorgen dat je dan met je schouders eigenlijk 90 graden draait. En eigenlijk dat je schouders naar de goal toe gericht worden. Wat betekent dat je eigenlijk haaks op je looplijn komt te staan. En als je dat op hele hoge snelheid doet, is het een hele onstabiele, moeilijke houding. En zeker omdat je dan nog een aantal dingen moet doen. Ja, namelijk...
Maar dit is denk ik het meeste, wat je het meest aan Henry echt doet denken, toch?
Dat ja, hij zou helemaal... die schouders.
Ja, ja.
En hij doet het dus in die studio ook voor. Hij staat voor een beeldscherm. Hij wijst naar beelden van Mbappé en hij laat zien hoe hij dat deed. En als je ziet hoe zijn lichaam dat doet. En hij doet een soort, bijna een soort choreograaf, een klein danspasje. Met zo raak je de bal aan. Dat was zo mooi om te zien. Ja. En wat hij dan uitlegt, dat vond ik ook zo goed. Is dat hij zegt, ja, op dat moment, het moment dat je kan opendraaien, staat de keeper eigenlijk aan de grond genageld. Omdat je... Ja, eerst verklein je eigenlijk je eigen hoek door rechtuit te rennen. Hoe verder je rechtuit rent, hoe moeilijker die hoek wordt. Maar als je opeens opendraait, heb je opeens weer het hele goal tot je beschikking. Staat de scheidsrechter vast. En wat hij dan deed was naar...
De keeper staat
ja, vast. Ja, sorry. De keeper staat er ja. vast. En wat Henry dan deed was naar de enkels van de keeper te kijken. Om te zien waar het zwaartepunt van de keeper zich op dat moment heen bewoog. Nou, dat
zo'n geweldig
is toch een
detail.
Geweldig detail. Dat, ja. Ja, hij lijkt rechtop te staan, maar door de hoek van de enkels kan je een beetje zien of hij nog, ja, of hij nog kan bewegen. Ja. Volgende moment wat hij...
Stap 4 zijn we dan.
Ja, stap 4 is dat hij zegt, ja, ik werkte altijd in de verre hoek af. De klassieke Henry move. Het is niet, ja, het is toevallig dat hij daar natuurlijk aan tafel zit en dit moment doet. Maar dit is natuurlijk wel ook echt zijn moment. Dit is waar hij beroemd om is geworden. En hij vertelt, ja, ik koos die verre hoek, want dat was mijn ding. Maar ik wist ook dat als ik hem kon draaien, die bal, dan ging hij altijd... Ja, dan kon ik hem altijd over de keeper, om de keeper heen draaien. En dan was die bal eigenlijk altijd onhoudbaar.
Ja.
Maar dan legt hij uit dat wat Mbappé doet nog veel moeilijker is. Omdat, nou, zoals hij zegt, je schouders staan helemaal opengedraaid. Je staat eigenlijk dwars op je looplijn, waar eigenlijk je snelheid nog naartoe beweegt. En dan moet je... In plaats van recht vooruit de bal schieten, moet je de bal eigenlijk bijna 90 graden naar links over je standbeen heen in de korte hoek schieten. Maar om die schijnbeweging te laten lukken, moet je dus heel ver opendraaien. En dan op die snelheid, met dat rare pasje wat je daarvoor moet doen, helemaal een hoek van 90 graden naar links over je standbeen heen schieten. En om dat te kunnen doen en balans te houden en in dat kleine moment... Dat allemaal te kunnen registreren is zo moeilijk. En dat is waarom Mbappé een van de beste spelers ter wereld is. Of misschien wel de beste.
En dit is dus... Ja, nee, wat een bevalling inderdaad. Maar wel een bevalling waarbij ik aan jou en Henri's lippen hang. Want dit zijn toch de analyses die je wil horen. En die je dus ook een beetje mist eigenlijk.
Ja. Want het is natuurlijk iets moeilijks, een analyse geven. Want ja, wat geef je aan de kijker waar diegene mee verder kan? Hoe kan je het spel duiden? En globale analyses van tactiek en druk zetten en het veld breed houden of niet, dat is ook belangrijk. Maar ik denk dat dit met dit soort kleine, individuele, persoonlijke momenten, of juist omdat het zo klein is, als je daar een soort kleur aan weet te geven of tot leven weet te brengen,
ja.
Gaat het voetbal meer leven.
Ja, ja, het zijn ook juist die kleine momenten, die hele specifieke momenten die het voetbal mooi maken. En weet je, als je daar op focust, volgens mij spreekt daar iemands liefde voor voetbal ook heel erg uit. En daarbij is het is ook gewoon heel erg belangrijk, want... Ja, dit soort trucs, ik noem het dan maar even trucs, wat jij net uitlegt over Mbappé, dat levert gewoon direct doelpunten op. En Mbappé heeft dan dit soort van opgedraaide heupschot, om het zo maar even te noemen. Maar er zijn heel veel hele goede voetballers die hele specifieke dingen doen die heel kenmerkend zijn voor die speler. Weet je wel, die diepteloopacties van Salah, dat hij zo'n perfect weet wanneer die binnendoor moet komen of net weer even iets breder moet blijven. Zodat de back constant achterom kijkt, waar is Salah nou? Ik zou daar ook heel graag een analyse over willen zien van wat is nou het perfecte moment om naar binnen te snijden. Wanneer blijf je nou net achter de verdediging?
Waar let hij op? Hoe kijkt hij naar? Wat ziet hij bij die verdediger dat hij denkt, oké, ik ga nu juist wel naar buiten of naar binnen? Dat soort...
Die techniek van Alexander Arnold, van hoe raak je die bal? Hoe bepaal je wanneer je voor een vreeftrap kiest of juist voor een binnenkant trap? Ja, die dribbel van Frenkie, het scannen van Ødegaard, afwerken van Kane. Juist heel waardevol en heel leuk om die kenmerkende dingen van spelers te pakken. Die kleine momenten die je eigenlijk als vanzelfsprekend beschouwt en dat te gaan ontleden. Ja. Dus eigenlijk hier zit gewoon een heel programma in eigenlijk, denk ik.
Ja, want ik denk dat ik er zelf ook vaak aan voorbij ga hoeveel voetbal, zeker op dat niveau, ook gewoon een ambacht is. Toch? Ja. Het is een vakman die tot in de puntjes zijn vak beheerst. Het afwerken op goal, dat heeft hij tot in den treuren bestudeerd en geoefend en geperfectioneerd en elk onderdeel helemaal ontleed en geperfectioneerd en in zijn vingers gekregen. Net als een kok die dat met een gerecht doet of een beeldhouwer met een beeld. Of het is vakmanschap en ambacht en niks van dat verhaal van verwende miljonairs wat je zo vaak hoort. Het is op en top professionaliteit.
Ja.
En dit soort analyses laten dat zo goed zien.
Ja, en wat ik ook nog mooi vond van Henry is dat hij over zichzelf dan vertelt dat hij dat is gaan trainen vanuit onzekerheid.
Ja. Ja, toch? Dat klinkt als een cliché, want hij zegt, ik vond het afwerken goal spannend en toen ging ik me daar gewoon heel erg op focussen en ja, van je zwakte je kracht maken, maar dat is dus wel precies wat het is.
Ja, en je kan je toch niet voorstellen dat Henry ooit niet goed is geweest hierin, of niet uitzonderlijk goed is geweest hierin. Het voelt toch alsof hij zo geboren is, maar ook hij heeft er dus duizenden uren hele gerichte trainingen in zitten.
Ja, en het is zo mooi dat, want er Carragher vraagt volgens mij op een gegeven moment aan Henry, waarom werkte jij nooit in de korte hoek af? En toen zei hij, ja, omdat je vertrouwen moet hebben in wat je gaat doen. En dit was mijn ding. Ik wist wat ik kon en ik wist hoe dat werkte. Ik beheerste dat. En Kilian kan dat met de korte hoek. Dat is zijn ding.
Ja.
Ja, ik weet, ik heb het nu naar aanleiding van deze aflevering nog een paar keer gekeken. En ik word gewoon eigenlijk steeds enthousiaster erover. Ja. Dat hoe Henry daar in die studio staat als een soort choreograaf. En met als een soort stierenvechter bijna met zijn handen laat zien waar die bal naartoe moet. En Carragher en Michael Richards die ademloos luisteren. En Henry met bijna gesloten ogen in gedachten verzonken. Ja, als de keeper daar staat, dan doe ik het zo en dan doe ik het zo. En hij is lief en bescheiden, maar je hoort ook die fijne arrogantie van Henry als hij zegt, ja, ik weet dat ik ga scoren als het zo zit. En er zaten ook allerlei lekkere iconische momentjes in met die goal die hij maakt tegen Leeds als hij terugkomt bij Arsenal. Schmeichel komt nog even in beeld. Het werd groter dan alleen dat momentje. En ik werd helemaal, nou je hoort het misschien nu ook aan mijn stem, ik werd er zo enthousiast van.
En wat vind je nou mooier? De manier van Henry of de manier van Mbappé?
Goeie vraag. Ik denk dat ik die van Mbappé puur esthetisch mooier vind. Maar die van Henry is mooier omdat het zo iconisch is geworden. En ik denk dat het bij Mbappé toch nog heel eventjes duurt voordat we dat de Mbappé noemen. Maar hoe Mbappé... Ja, Henry zet dat beeld dus stil op het moment dat Mbappé die bal raakt en dus over zijn standbeen heen moet. En dan is zijn lichaam al bijna in een hoek van 90 graden. Zijn benen staan helemaal dwars en zijn lichaam heel raar eroverheen gebogen. Dat ziet er zo mooi uit. Het is zo'n elegant ballet wat hij doet.
Ja, bij Henry, ik kies nog wel voor Henry. Ik moet namelijk ook meteen denken aan wat dan daarna komt. Dus dat hij heeft zijn lichaam opgedraaid, hij heeft afgewerkt in de lange hoek. En dat juichen, dat hij dan zo in zo'n half rondje eigenlijk afbuigt naar de cornervlag om daar te juichen. op die Henri manier met die handen zo.
En dat hoofd een beetje knikken.
Ja, dat past eigenlijk zo goed bij die manier van afwerken ook. Maar echt, ja, geweldige analyse.
Van wat voor andere elementen van het spel zou je graag nog zo'n analyse willen krijgen?
Nou, ik moet heel erg denken aan lang geleden, maar blijkbaar is me dit dus altijd bijgebleven, dat EK 2006 was dat, Nederland-Rusland, toen Nederland eruit ging in de achtste finales. Ik weet ook niet meer wie die analyse gaf, maar dat was echt heel goed ook. En dat ging over Andrei Arshavin, die geweldige nummer 10 van Rusland. En de analist van dienst liet zien hoe Arshavin steeds heel bewust positie koos tussen de centrale verdediger en de nummer 6. En telkens als je het overgeefmoment zag tussen de centrale verdediger en de nummer 6 van Nederland. Dus dat, ik weet even niet uit mijn hoofd wie dat waren, maar het zou heel goed kunnen dat het bijvoorbeeld Ooyer en De Jong waren of zo. Op het moment dat die contact hadden, dus dat Ooyer tegen De Jong zei, neem hem over. Dat was het moment dat Arshavin net weer even wegbewoog. Dat ze dus meteen weer, shit, waar is hij nu? Wie moet hem opvangen? En dat is iets wat je niet opvalt als het je niet verteld wordt. En nu werd dat met beelden zo duidelijk gemaakt en dacht ik, ja, gewoon eigenlijk elke meter dat Arshavin beweegt, is over nagedacht. Dat is niet zomaar, ik loop daar. Dat is gewoon, dit is het moment om vrij te komen. Dit is het moment om vrij te komen. En dat was echt schitterend. En iets wat ik nu al zou willen horen, dat is, nou, ik heb het wel vaker gezegd, dat ik daar heel groot fan van ben, van de overlap van de back. Omdat het ook zo simpel oogt, een buitenspeler die wat naar binnen dribbelt en een back die er overheen komt stomen. Alleen als je daar goed op gaat letten, dan is het volgens mij heel interessant wanneer die back bijvoorbeeld in zijn hoofd krijgt van, oké, ik moet gaan starten. En vaak is dat denk ik al als de middenvelder de bal nog moet pasen naar de buitenspeler. Dat de back dan al zoiets heeft van, die bal gaat komen, ik ga alvast starten. Ga ik dan binnen doorkomen, ga ik buiten doorkomen? Wat is het perfecte moment om die bal mee te geven? Is het vervelend om soms om voor niks te lopen? Want dat gebeurt natuurlijk ook vaak als back zijnde, dat je wel gaat, maar dat je die bal helemaal niet krijgt.
Alleen maar om ruimte te maken.
Ja, en dat, ja, dat zijn zulke mooie details.
En wie zou je dan dat moment willen laten uitleggen?
Nou, ik weet niet of Roberto Carlos misschien analist is op de Braziliaanse tv. Maar die moet dat kunnen, want dat was natuurlijk een van zijn specialiteiten.
Ja, het lijken zulke kleine details zoals zo'n Arshavin of zo'n back die er overheen gaat. Maar volgens mij kunnen zulke kleine momentjes ook zo goed een hele wedstrijd duiden.
Ja.
En ja. Dat volgens mij moet je ook als analist hiervoor zelf hoog hebben gevoetbald om dit te kunnen zeggen. Want zeg maar, Pieter Zwart kan heel goed het hele spel lezen. Maar om te kunnen zeggen hoe klein die details zijn met in het vrijlopen of in het kijken naar de enkels van een tegenstander. Ja, dat moet je zelf op hoog niveau hebben gespeeld. Ja. Net als denk ik misschien ook wel als coach hoef je denk ik misschien ook niet hoog te hebben gevoetbald, maar als spitsentrainer kom je er echt niet als je het alleen van een laptop hebt.
Nee, maar dit is waarom een analist die dus wereldtop heeft gespeeld wel degelijk iets kan toevoegen als je er gewoon zo in staat als Henri. Als je gewoon met vol enthousiasme kan en wil vertellen over hoe jij dat toen deed. En dat is volgens mij ook wat een analyse in zijn algemeenheid goed maakt. Als je informeert de kijker van oké, waarom moet ik hier op letten of wat gebeurt hier en waarom is dat de moeite waard? En enthousiasmeren. Je moet ook, wat ik aan jou heel erg merkte, je wordt gewoon heel enthousiast. Van, je denkt, als jij nu naar Mbappé gaat kijken, dan is het leuker dan eerst.
Ja.
En dat komt door die analyse van Henri.
Ja, sterker nog, niet alleen bij Mbappé, maar bij elke spits die nu afwerkt door open te draaien, moet ik dan nu altijd daaraan denken. Dus ik wil het belang van zo'n analyse echt, ja, volgens mij kan je dat niet overschatten. Is dat echt, neem je dat mee voor de rest van je voetbalkijkende carrière? En is dat ook iets wat je vervolgens, terwijl je aan voetbal kijkt, bent aan je medekijkers kan uitleggen. Ja. Wow, zag je dat? Want het was zo'n moment of... Dus dit is een pleidooi voor meer van dat soort analyses.
Ja, geweldig. Geweldig.
Waar we ook graag een analyse over willen. Kijk, dat is een lekker bruggetje. Ja. Was naar de wedstrijd van de week. Misschien wel van de maand, waar we al de hele tijd naar uitkeken. Die was vandaag Liverpool tegen Manchester City. Vorige week hadden we het over het onderscheid tussen een topaffiche en topwedstrijden. Maar soms komt dat dus ook samen. Dat het en twee aansprekende namen op het affiche staan. En dat het om een directe strijd om de eerste plaats gaat. En dat het niveau van de wedstrijd ook nog eens zo ongelooflijk hoog ligt.
Ja, want dat was allemaal aan de hand bij City tegen Liverpool. Het was echt, echt een geweldige wedstrijd. Alle clichés waren waar. Gewoon echt een hoog tempo, intensiteit, kwaliteit. De laatste keer dat Klopp tegen Guardiola trainde in de competitie dan in ieder geval. Al die wedstrijden binnen de wedstrijd. Van Dijk tegen Haaland natuurlijk. Er waren heel veel momenten in de wedstrijd waar we dit fragment van ons dan weer aan op kunnen hangen. Maar wat mij betreft is het middenveld van Liverpool geworden. Wat deze wedstrijd het allermooist maakte. En dat is in eerste instantie gewoon een gevoel. Dat je ziet dat middenveld en je denkt gewoon, ja, dit klopt. Een Japanner, een Hongaar en een Argentijn samen op dat middenveld van Liverpool. En het klopt gewoon als een bus.
Maar kan je dat verder uitleggen dan alleen een gevoel en een nationaliteit?
Jawel. Maar voor mij begint het wel ook. Of tenminste niet, maar het is wel echt een belangrijk onderdeel. Dat het een Japanner, een Hongaar en een Argentijn zijn.
Dat het begint als een mop.
Ja, die drie werelden kunnen niet verder uit elkaar liggen. En als je dan die Harvey Elliott er nog even bij pakt. Die Engelsman op rechtsbuiten met dat haar als een kom noedels. Weet je, klopt ook gewoon helemaal. Maar dan, dan even iets voetbalinhoudelijker. Wat ik
net over het belang van de analyse gehad, Daan.
Ja, nee, precies. Dus wat ik heel mooi aan het middenveld van Liverpool vind, is dat ze constant heel dicht bij elkaar spelen. En dat is iets wat je niet per se verwacht bij een middenveld. En wat je ook heel vaak anders ziet. Bij City is het bijvoorbeeld al heel anders. Rodri en Kevin de Bruyne spelen absoluut niet dicht bij elkaar op dat middenveld. Maar Endo, Szoboszlai en McAllister staan allemaal heel centraal op dat middenveld. En eigenlijk voetballen ze alle drie best wel hetzelfde. Heel erg in de bal en zelden van de bal af. Ze zijn alle drie heel balvast. Op zich wel naar voren gericht, maar niet spectaculair creatief. Al heeft die Szoboszlai dat natuurlijk wel in zich. En alle drie speelden ze echt een hele goede wedstrijd. Die Endo, ik kende hem natuurlijk wel, maar nog niet zo heel goed. Maar die zat echt overal tussen. McAllister, de aanjager zonder bal. En aan de bal was hij echt een rustpunt. En Szoboszlai echt een hele mooie voetballer om naar te kijken. Maar kan dus ook mee in het moordende tempo van Liverpool. En wat ik altijd mooi vind om te zien bij wedstrijden van echt hoog niveau, dan vraag ik mezelf altijd af, waaraan kun je nou zien, behalve aan die shirts en aan het stadion en aan de intensiteit en de verhalen eromheen, waarom kun je nou echt zien dat dit de allerbeste spelers ter wereld zijn? En volgens mij is dat het hele simpele feit is, ze verliezen die bal niet zomaar. Er moet echt veel gebeuren, willen ze die bal verliezen. En dat klinkt heel simpel, maar volgens mij is dat de basis van een goede voetbalwedstrijd. Dat je de bal koestert en dat je die niet zomaar weggeeft. En tuurlijk verlies je wel eens de bal als je risico neemt naar voren toe. Maar dan nog zijn ze alle drie zo vast aan de bal. En is het zo mooi om te zien hoe dat samenwerkt. En het grotere verhaal van Liverpool vind ik, als je daar goed over nadenkt, is eigenlijk ook echt bijzonder. Want dat zijn nu allemaal toppers. Maar op het moment dat die jongens bij Liverpool arriveren, zijn ze dat nog helemaal niet. Dat is bij die drie middenvelders aan de hand. Maar eigenlijk ook bij Alisson en bij Van Dijk en bij Robertson en bij Luis Diaz en bij Mo Salah. Dat waren allemaal wel goede spelers toen ze naar Liverpool kwamen. Maar die zijn bij Liverpool pas echt de wereldtoppers geworden. En nu zijn er bijna geen betere spelers op die positie. En ik merkte dat ik echt... Ik werd echt weer even opnieuw gegrepen door de manier waarop Liverpool voetbalt.
Vooral door Liverpool dus. Maar dan gaan we ook aan City voorbij. Want die deden natuurlijk gewoon prima mee. De tweede helft was natuurlijk wel echt voor Liverpool. Maar in de eerste helft... ja. Maken ze de 1-0 met een wapen van Liverpool zelf. Namelijk die corner bij de eerste paal. De korte corner. De Trent Alexander-Arnold op Origi corner. Maar dan de Bruyne op Stones. Maar wel met een groot verschil. Trent en Origi maakten vooral gebruik van verrassing in hun doelpunt. En Kevin De Bruyne en Stones
dat is wel een groot verschil,
maakten wel echt gebruik van volgens mij... iets wat ze op het trainingsveld ingestudeerd hebben. Liverpool had niet iemand direct bij de eerste paal staan, maar Ake duwde McAllister, die daar wel stond, nou gewoon heel, heel erg weg. Van Dijk noemde het achteraf een blokje, maar het was gewoon keihard wegduwen. Stones liep dat gat in en De Bruyne gaf die bal precies op tijd, op de goede snelheid. En het paste allemaal precies.
Ja, je zag ook Guardiola op de bank naar iemand achter hem wijzen. En applaudisseren, zo van, dit komt uit jouw koker, het is gelukt.
Dat moet toch ook een heerlijk gevoel zijn, dat er iets zo direct vertaald wordt van het trainingsveld naar de wedstrijd toe.
Ja, en een doelpunt oplevert. En ook, behalve dan die corner van Alexander-Arnold, heb ik het ook nog niet zo vaak op deze manier gezien. Terwijl het eigenlijk best wel een simpel idee is, maar echt perfect uitgevoerd. Maar ik wil eigenlijk wel gewoon nog eventjes Van Dijk. Want ik had het net over een wedstrijd in een wedstrijd. Van Dijk tegen Haaland is natuurlijk misschien wel het beste voorbeeld van. Haaland die voor in aanloop naar de wedstrijd zei dat hij Van Dijk echt een beest vindt. Dat dit de beste verdediger is waar hij tegen gespeeld heeft. En ik denk dat dit misschien wel de beste wedstrijd van een verdediger is geweest ooit die ik bewust gezien heb, want
dat is een grote
hij was
uitspraak.
Echt zo goed. Ja, maar ik vond hij was echt zo goed. Het begint met die uitstraling en het leiderschap, maar dan speel je in best wel grote ruimtes tegen Haaland en dan, nou, hoe die een paar keer instapte naar voren toe, hoe die een paar keer met een sliding nog net een paser uithaalde. Dat is bij hem trouwens ook imponerender, omdat zijn kwaliteit is natuurlijk dat hij altijd op zijn benen blijft staan. Dus als hij zich dan echt ultiem inspant voor een sliding, dan denk je in één keer ook, wow, dit was echt nodig. En we hebben Haaland eigenlijk de hele wedstrijd op één momentje na niet gezien.
En hij was ook nog eens de fouten van de rest, van die Kwanza, die natuurlijk opeens een hele grote wedstrijd stond aan het herstellen. Hij dook overal op waar er ergens een millimeter ruimte was. En dan inderdaad, maar het is ook vooral die uitstraling. We hebben het er, was het vorige twee weken geleden al gehad in die League Cup finale. Toen was het al zo en nu laat hij het nog in eigenlijk misschien nog wel een grotere wedstrijd echt zo, ook zo zien. Dat belooft toch wel wat voor het EK ook weer.
Ja.
Kan niet anders. Ik moet toch ook de hele tijd bij alles de hele tijd al aan het EK denken.
Ja, mag ook vind ik.
Ik heb het meest genoten van Endo. Ik zeg niet dat het de beste man op het veld was, maar ik denk ook omdat het nog een beetje een blinde vlek voor me was, was het echt een openbaring. Het was een soort, een wat minder bescheiden N'Golo Kanté. Hij stofzuigerde overal het hele veld over, maar was aan de bal eigenlijk heel rustig en beheerst. Terwijl je zou denken dat het een soort Gattuso-achtige idioot is die dat veld over raast. Maar dat was hij eigenlijk helemaal niet. Hij zocht al die ruimtes op. En had hij de bal, dan ging hij rechtop staan en keek hij het veld over en paaste hij naar de goede kleur. Heel erg van genoten.
Ja.
En het belooft wat.
Mooi speler.
Want het zijn nog 10 wedstrijden in de Premier League.
Jezus.
3 teams die op 1 punt van elkaar verwijderd staan, worden vaak verwend met Premier League ontknopingen. Maar dit belooft toch wel wat.
Ja, en ik hoop heel erg, echt heel erg op Liverpool. We hebben het er vorige week of de week daarvoor ook even over gehad. Het is, ik gun Klopp dat perfecte afscheid. En ik vond ze ook echt beter dan City. En ze hebben minder goede spelers. Maar ja, en die bijzondere combinatie tussen dat goede voetbal en die strijd of zo, wat Liverpool ook echt heeft, dat, is, dat zie je eigenlijk niet zo heel veel. En dat is echt die handtekening van Klopp. Dus ik hoop ook dat hij dat perfecte afscheid krijgt.
Ja, want het klinkt een beetje alsof we, het klinkt een beetje alsof we nu enorme Liverpool-fans zijn, maar dat is niet zo.
Maar,
het script wat zich aftekent is bijna too good to be true. Dus ik ga daar ook voor dat Hollywood einde van Klopp's periode bij Liverpool. En vanaf nu alleen nog maar finales. Ik zeg, zet 19 mei maar vast in je agenda. Want het gaat sowieso, de beslissing gaat sowieso op die laatste speeldag vallen.
Ja, kan niet anders.
Ik heb het even opgezocht. Alle wedstrijden om 5:00. City thuis tegen West Ham. Arsenal thuis tegen Everton. En Liverpool thuis tegen de Wolves. Je zult zien, Arsenal kan alleen nog kampioen worden als City en Liverpool verliezen. City heeft aan een gelijkspel genoeg en Liverpool moet winnen. Zoiets gaat het zijn. En dan lijkt het toch een hele lange tijd City te worden. En op het laatste moment, voor de kop, een legendarisch doelpunt. Klop uit zijn dak. Absolute scenes. Let's go. En ik heb ook het gevoel dat dat doelpunt, dat moet ook iets legendarisch zijn. Net als die corner van Trent of dat Aguero. Het gaat een doelpunt zijn waar we nog jarenlang het commentaar precies weten en hoe dat is gevallen. Zo'n soort einde moet het gewoon worden.
Als het zo'n soort einde wordt, dan wordt dit wel een legendarisch filmpje uit onze podcast, wat jij net hebt mogen horen.
Ja, nu heb ik natuurlijk gejinxed.
Daar heb ik niet al zin in. Ik teken er blind voor. Ik hoorde trouwens ook dat er in april, geloof ik, dus dat is ook alweer bijna, dat er een documentaire uitkomt over het treble seizoen van City. Het zag er wel heel Netflixerig uit, maar ja, toch ook wel benieuwd of zo.
Ja,
beste,
wat is vorige
team ter wereld vorig jaar?
Vorige week hadden we het over die documentaires. Dat we er eigenlijk nooit zo op zitten te wachten, omdat het vaak een gelikt PR-praatje is om een team in een goed daglicht te krijgen of een speler. Maar nu, omdat ze al het hebben bewezen hebben en omdat ze het eindresultaat eigenlijk al vaststaat, kan ik me voorstellen dat het een best mooi inkijkje gaat zijn, omdat je met die documentaire het verder niet zo hoeft te verkopen. Het is er al. Dus kijk er op zich wel naar uit.
Mooi. Dan gaan we naar de volgende.
Ja.
Dat is geen Premier League vuurwerk, maar de Belgische competitie. RWDM speelde tegen Anderlecht en good old Jan Vertonghen is weer eens mee naar voren gegaan. We kennen allemaal dat beeld dat Vertonghen is opgestoomd tot de vijandelijke 16. Dat was nu ook weer het geval. En op de rand van de 16 meter werd hij aangetikt. De scheidsrechter is gedecideerd en wijst naar de stip. Maar in plaats van juichen, een beetje handje in de lucht, vingertje in de lucht, zwaait Vertonghen afkeurend met zijn hand en met zijn gezicht. Nee, dit is geen penalty. Hij loopt naar de scheids toe. Hij laat het ook weten aan de scheids. Dit is geen penalty. Maar de scheids geeft hem toch. En Dolberg benut de pingel. Maar dat moment van Vertonghen, ja, ik vond het wel een mooi moment. Misschien een beetje cheesy. Of toch vooral mooi.
Het is natuurlijk wel echt een mooi moment. Want het is sowieso iets tegenovergestelde van iets lelijks. De Schwalbe.
Ja.
Het is mooi omdat het eerlijk is. En het is mooi ook omdat het wat anders is dan dat om met z'n allen om de scheidsrechter heen staan, duwen en trekken en klagen. Maar wat je zegt, er knaagt ook iets. Want misschien een beetje met wat we vorige week ook zeiden over bad boys in het voetbal. Voetbal is ook juist een mooie sport omdat het niet allemaal ideale schoonzoons zijn. En omdat het een sport van de straat is. En je met een beetje sarren en de grenzen opzoeken juist ook kan winnen. Dat maakt het leuk, dat maakt het ook realistischer, dat maakt het meer als het leven zelf. En met 2-0 voorsprong een toegekende penalty afkeuren, het is mooi, maar het heeft ook iets schijnheiligs. Alhoewel, het zou toch fijn zijn als het vaker gebeurt.
Ja,
en maar zo vaak gebeurt het helemaal niet.
Nee.
Maar ja, doe je het in een Champions League finale waarin het 0-0 staat, ja, dan is het iets anders.
Precies. Ja, ik zat te denken van, is er een ander moment wat ik me kan herinneren? Er is ooit wat in de Bundesliga gebeurd in die trant. In 2014 werden Bremen. Hunt, de spits, krijgt een pingel na een Schwalbe. En die zegt eigenlijk gelijk, dit was een Schwalbe, dit is geen penalty. En de scheidsrechter draait zijn beslissing terug. Dus in plaats van een penalty wordt het een vrije trap tegen voor een Swalbe. Vind je dat dat kan als scheidsrechter?
Ja, dat zou ik denken. Ik vind het eigenlijk een hele goede move. Vooral omdat je de scheidsrechter eigenlijk schaakmat zet. Hij kan geen kant meer op. Want wat moet hij doen? Moet hij hem dan terugdraaien, op jou aandringen? En zeker met de VAR nu. Het zou heel raar zijn als hij dan wel naar Vertonghen luistert.
Nu met de VAR kan het al niet meer eigenlijk.
Eigenlijk niet. Maar als hij dan alsnog die penalty geeft, is het natuurlijk heel raar. Als Vertonghen zegt dat het geen penalty was. Maar hem wel door laten gaan is ook heel raar. Want dan heeft hij het ook per definitie aan het verkeerde eind. Dus op zich is het zeggen wel echt heel wel echt goed. Maar ik vind het denk ik mooier met een soort corner moment of zo. Zeggen, nee, sorry scheids, ik raak hem wel nog even aan. Of zo dat je meer helpt dan dat dit heeft
of
iets
met potsierlijks. Met een blessure?
Ja, ik kan me herinneren inderdaad dat je dat wel eens ziet. Dat er een verdediger in een duel naar zijn hamstring grijpt. En dat de aanvaller daar geen misbruik van maakt. Maar stopt en de bal over de zijlijn speelt. Dat vind ik een mooiere manier van fair play dan dit. Ik denk ook namelijk dat ik het zelf lachend die makkelijk gegeven penalty in mijn zak zou steken.
Ja. Ja, het ding was ook dat hij kon hier op zich wel een penalty voor geven. Het was geen echte Swalbe. Vertonghen zei na de wedstrijd dat hij het te licht vond. Nou, dat geeft wel aan dat er op zijn minst contact is geweest. Dat maakte dit natuurlijk wel een beetje een gek moment. Ik zat ook nog wel een beetje te denken met wat jij net zei. Van dat voetbal is juist ook leuk omdat je met een beetje sarren en een beetje vervelend doen kan winnen.
Tot zekere hoogte.
Ja, zeker. En dat mag ook. En dat hoort er ook een klein beetje bij. En op een of andere manier te veel fair play. Dat zou ook saai worden. En dat kan ook wel een beetje tegen je gaan werken. Volgens mij moet je dat ook niet willen. Dat je helemaal blanco bent daarin. Het is wel fijn als er een beetje randjes aan je team of aan de sport blijven zitten. Ik vond het een mooi moment, maar
het is wel een goed moment om te benoemen, omdat het iets is wat je nooit ziet en het wel leuke vragen oproept. Het is een soort Sophie's Choice dilemma. Wat ga je doen? Maar uiteindelijk, en niemand neemt het iemand kwalijk ook door misbruik te maken van een foute beslissing van de scheids. Niemand denkt van, hé, wat is die Vertonghen naam vervelende jongen, dat hij dat niet zegt. Ja, voetbal is dan eenmaal zo'n sport geworden dat iedereen er al van uitgaat dat je daar misbruik van maakt.
Ja. Nog even kort over de Belgische competitie. Ik volg het niet echt. Ik zie wel eens een wedstrijd, maar zeker niet elk weekend. Maar als ik het zie, dan vind ik het toch altijd wel heel vermakelijk. Die oude stadions, die leuke mix van bekende, vaak wat oudere voetballers als Vertonghen bijvoorbeeld, of Alderweireld, of Thorgan Hazard. En veel jonge, onbekende talenten. Dus ik dacht, ik ga even kijken bij de ranglijst van meeste goals plus assist in die competitie. En daar vind je hoog op de lijst spelers waar ik in ieder geval nog nooit van gehoord had. En ik denk de luisteraar misschien ook wel niet. Kevin Denki. Zegt het jou wat?
Nooit van gehoord.
Nee, spits van Cercle Brugge. 23 jaar oud, uit Togo. 22 doelpunten heeft hij al gemaakt. En 0 assist.
Dat is een statistiek waar jij van houdt, hè?
Je weet dat ik eigenlijk heel erg hou van gelijke verdeling. Dus 12 goals, 11 assist of zo. Maar ik vind 22 doelpunten en 0 assist. Vind ik dan ook eigenlijk wel weer heel mooi. Cameron Puertas kwam ik ook tegen. Aanvallende middenvelder van Union Sint-Gilles. 25 jaar. Zwitser, Spaanse roots. 5 goals en 15 assist al. Ook nog nooit van gehoord. Igor Thiago, spits van Brugge. Gekocht door Brentford. Gaat dus volgend jaar in de Premier League voetballen als er niks geks met Brentford gebeurt. Gekocht voor meer dan 30 miljoen. Dus daar lopen echt wel leuke spelers rond. Ook wel spelers die het voetbal mooi maken. Wel heel raar, dat play-off systeem.
Ja.
Zit er weer aan te komen. top 4 die dan nog onderling gaat voetballen voor het kampioenschap. Levert natuurlijk ook wel heel veel spectaculaire ontknopingen op, vorig jaar nog.
Ja,
maar het is ook een beetje oneerlijk.
Ja, het levert wat het, ze zeggen dat het is om underdogs iets meer kans te geven. Maar aan de andere kant, okay, de competitie is toch eigenlijk gewoon één grote play-off? Of ja.
Ja.
Je speelt het hele seizoen om vierde te worden en dan zijn het de drie belangrijkste wedstrijden. Zoiets. Toch dat PSV straks geen kampioen wordt met een straatlengte voorsprong omdat ze de laatste twee wedstrijden verliezen. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar goed, over België gesproken. Paling, hoe is het met je? Leef je nog? Laat het weten of je nog luistert. Voor iedereen die geen idee heeft waarom ik het over Paling heb, dat is een luisteraar van het eerste uur die ons vaak updates vanuit België gaf. En een soort vaste column een tijdje deed.
Meestal over de Kroki Cup.
Onze favoriete cup.
Ja.
Het laatste moment, want het is alweer een behoorlijke... we zijn toch alweer heel veel moois gebeurd deze week. Maar er was nog een ding wat nieuw was, wat we nog nooit eerder zagen.
Nee. En dat vond plaats op vrijdagavond in de Keukenkampioen Divisie, wat sowieso een hele leuke competitie is. ESPN maakt het KKD Schakelkanaal en dat is, vind ik, een van de leukste programma's van de zender. Hans Kraaij probeert bij Goedemorgen Eredivisie ook altijd een KKD-momentje in de uitzending te fietsen. En terecht ook, want er gebeuren elke week hele mooie dingen en dat was deze week niet anders. En het mooiste moment was de penalty van Walid Ulcik. Het is Roda JC tegen ADO Den Haag. De stand is 0-0 en Roda krijgt een penalty. En Ulcik gaat achter de bal staan en hij wacht eigenlijk zo goed als naast de bal met zijn stambeen. Het been waarmee hij gaat schieten staat letterlijk een paar centimeter achter de bal. Hij wacht op het fluitje van een scheidsrechter en vaak is dat het moment dat een speler dan nog een paar passen naar achter zet, verdiep adem haalt en aanlegt voor een penalty. Maar de scheids fluit hier en Ulcik haalt als een duveltje uit een doosje eigenlijk zijn voet naar achter en schiet de penalty heel snel en uit stand in. En Marsman is met de keeper van ADO is met stomheid geslagen. Heeft te weinig tijd om te reageren. En de 1-0 is een feit. En dat dit een mooi moment is, daar hoeven we niet over te twijfelen. Alleen, ik wil wel horen van jou, waarom is dit een mooi moment?
Ja, omdat het nieuw is en omdat het werkt. Ik denk, kijk, er is natuurlijk heel veel innovatie in het voetbal. Maar vaak zijn het half spaces en inverted wingbacks en dat soort dingen. En dat is mooi en dat verrijkt het voetbal ook. Maar dat is niet zo tastbaar als dit.
Nee.
En ik denk dat zeker met iets wat zo recht toe recht aan is als een penalty, daar gebeurt niet veel qua innovatie, behalve misschien met data of zo. Maar de laatste keer dat we iets nieuws zagen was denk ik Cruijff met Olsen.
Ja.
En voor de rest is het vooral al decennia lang een mentale wedstrijd tussen keeper en de nemer, met de moeilijkheid van de spanning erbij. We hebben natuurlijk probeersels gezien, denk ik wel, de afgelopen jaren. Maar die zijn niet zo vet, omdat ze niet werken. We hebben de pingel zonder aanloop gezien. Maar die had niet die verrassing. We hadden Pogba gezien met een hele lange, langzame aanloop. We hebben het hupje gezien en zo. Maar
het is meer stijl ook.
Ja, en dit is iets nieuws. Dit is iets wat aan het arsenaal van de penaltynemer kan worden toegevoegd. Ja. Een keuze die je opeens ook nog tot je beschikking hebt.
Ja, want een penalty is heel lang gewoon een penalty geweest. Je hebt de nemer, je hebt de keeper, je hebt de bal. En als dat fluitje klinkt, dan wordt de penalty genomen. En dat is al jaren hetzelfde. En nu gebeurde er gewoon opeens iets anders. En het leuke daaraan is dat het gewoon vernieuwing op een plek is waar zelden vernieuwd wordt. Een pingel is gewoon al sinds voetbal bestaat eigenlijk hetzelfde. En dat het nu opeens anders ging, dat maakte het zo mooi.
Zo mooi dat het vanuit de KKD komt en vanuit Ulcik komt. Dat maakt het ook nog eens zo goed dat het niet Messi is die dit bedacht. Want dat zie je, dat we nu muurliggers hebben, dat komt omdat Ronaldinho hem ooit onder die muur doorschoven.
Ja.
Dat is vet. Dat is ook innovatie. Dat is ook iets wat we het hier over gehad zouden hebben. Maar het is zo leuk dat het nu vanuit zo'n raar podium komt.
Denk je dat we dit vaker gaan zien?
Nou, dat zou toch geweldig zijn. Dat Messi dat dus nu ook opeens gaat doen, omdat hij dat bij Oel Cheek heeft gezien. Ja. Toch? Dat, is, ja, dat zou voetbal toch echt verrijken.
Ja. Ja, dat zou, als dit maar, gewoon een Oel Cheeky wordt genoemd of zo.
Ja, we hadden Panenka en een Oel Cheeky. Ik denk het wel. Ik kan me niet voorstellen dat je niet een penaltynemer bent nu en denkt, en dat hebt gezien en dan dat daar niet nu serieus over na gaat denken.
Ja.
Want het is ongelooflijk effectief.
Ja. Ja, en het is voor de kijker ook leuk. Het is, het zou heel leuk zijn. En het is, ik vind een penalty ook wel mooi. Omdat
Je houdt sowieso van penalties, maar ook omdat het
ook al zo lang hetzelfde is. En een wedstrijd in een wedstrijdje, dat is mooi. Dat is altijd mooi. Dat mentale gedeelte is mooi. Van, je kunt bij een penalty gewoon oneindig in elkaars hoofd kruipen. En dat is ook alleen maar meer geworden, want met al die data kun je gewoon precies aflezen waar de nemer meestal zijn penalty schiet. Weet je, met die briefjes op de bidons en zo heb je nu ook, komen ook nog erbij. De druk die er natuurlijk altijd is bij een penalty, dat wordt ineens heel tastbaar. Ik hou van specialismes en penalty is echt een heel duidelijk specialisme. En ook eigenlijk stiekem een specialisme wat helemaal niet zo heel veel spelers echt beheersen. Beste voorbeeld is Messi, die geen normale penalty kan nemen bijna. Die mist echt heel veel penalties. En ik vind het dus ook wel mooi ergens dat de regels zo duidelijk zijn. En dat je dus wel echt van goede huizen moet komen. Wil je hier nog wat aan toevoegen? Maar dat heeft Oel Cheek dus wel gedaan.
Ik hou ook van de penalty. Als losstaand iets hou ik van de penalty in die mentale strijd. Alleen, het enige is, maar dat ik wil niet te zuur erover zijn, is dat ik het vaak niet helemaal in balans vind. Ik vind de straf van een penalty vaak niet in verhouding staan tot de overtreding die er aan vooraf gaat. En kijk, als je in scoringspositie staat, die wordt naar de grond gewerkt, tuurlijk is het dan een penalty, maar een ongelukkige handsbal helemaal op de achterlijn is volgens de regels een penalty, maar voelt vaak te zwaar bestraft. En bij hockey zie je dat dan vaak, dat ze heel erg juist op zoek gaan naar de strafcorner, omdat het zoveel oplevert. En dat zou ik verschrikkelijk vinden als je bij voetbal, gelukkig is dat niet zo, dat spelers eerder op zoek gaan naar een penalty dan voor een kans gaan. Maar goed, ik hou van penalties en het is, zeg maar, de penalty zelf staat misschien ook niet helemaal in balans, want het is voor de nemer zoveel makkelijker. Een goede penalty is onhoudbaar. Maar wat het dan weer meer in balans maakt, is de spanning bij de nemer vooral. Dus daardoor wordt het wel weer vetter.
Even een kort penalty quizje, dacht ik. Hoeveel procent van de penalties wordt gescoord? Gemiddeld. Gewoon eens, en dit is
80%?
Ik weet niet of het nog heet. Ja, 75%. Ah. In welke competitie is het scoringspercentage van de penalty het hoogst? Ik moet er even bij zeggen, ik weet niet zeker of dit ook van dit seizoen is, maar van recente jaren.
Spanje.
Frankrijk. en in welke het laagst?
Engeland.
Komt in de buurt, Schotland. Geen idee
waarom ik dat zei trouwens hoor.
Nee, maar wie is de beste penaltynemer ooit?
Oel Cheek.
Ja, fair point. Maar qua statistieken kwam ik tegen dat Matt Le Tichier, dat hij 49 pingels heeft gemaakt en maar eentje heeft gemist. Dan kom je uit op een percentage van 98%. Gescoorde pingels. Dat is wel echt heel erg hoog. Welke keeper heeft de meeste penalties gestopt?
Martinez.
Als hij nog even doorgaat. Hamdanovic, die keeper van Inter.
Oh ja, volgens mij heb ik dit wel eens gelezen, deze statistiek. Nu je het zegt, ja.
43 pingels gestopt in zijn carrière. Dat zijn er echt heel erg veel.
Leuk dat het ook zo'n specialisme bij keepers toch ook kan zijn.
Ja, ja. En nog een grappig feitje is dat Yaya Touré in de Premier League nog nooit een penalty heeft gemist. Maar hij heeft er maar 11 genomen.
Ja, ik wou dus al zeggen, ik heb ook nog nooit een penalty gemist in de Premier League.
Nee, nee, wat dat betreft zijn jij en Yaya Touré wel erg vergelijkbaar.
Ja, we staan even hoog in het...
Ja, 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 ja. Oké, okay. Nou mooi. Mooi om te eindigen met een treffende vergelijking tussen Yaya Touré en Jasper Gorti.
Ja, zo zie je maar weer. Ja. Dat waren de momenten van het weekend. We hebben ook nog een luisteraarsvraag. En dat was wel een goede vraag deze week van Bobby Brandt 22. Die zegt, als groot fan van Bergkamp vraag ik me iets af. En ik hoop dat jullie het antwoord weten. Waar is de stift gebleven?
Ja, ik las deze vraag en ik dacht, wow, waar is de stift gebleven inderdaad?
Waar is de stift gebleven?
Ik had het niet door, maar hij is wel een klein beetje verdwenen uit het voetbal, lijkt het.
Dat lijkt wel. En ik zag dit weekend wel bijvoorbeeld Hugo Duro bij Valencia een hele mooie stift maken. Vooral hoe de verdediger het goal in buitelde. Het was heel mooi. Maar je ziet de stift eigenlijk alleen op in één-op-één situaties waarin er nog net op het laatste moment over de keeper heen wordt gelift.
Ja, zo'n klein stiftje.
Ja, maar dat is het eigenlijk. En nu Bobby Brandt dat vraagt, vind ik het ook eigenlijk onlogisch. Want je zou denken dat hoe het voetbal zich ontwikkelt, de stift toch juist best wel een rol zou moeten hebben. Want het voetbal lijkt in algemene zin berekender te worden. Geen blinde voorzetten meer, maar juist doorcombineren en in situaties komen waar je een hoger expected goal percentage hebt, dat soort dingen. Maar dat betekent dus ook geen harde afstandsschoten, maar juist geplaatster en gerichter op goal proberen te schieten. En het lijkt mij alsof de stift daar best tussen past.
Ja, nou ja, Bergkamp zei altijd dat hij de stift de meest logische manier van afwerken vond. Omdat de ruimte tussen de keeper eigenlijk en het heelal, of de lucht, of hoe je het wil noemen, is oneindig. Dus als je van die ruimte gebruik maakt, hoef je alleen nog maar te zorgen dat die op tijd daalt. En dan is het een doelpunt. Nou ja, dat is natuurlijk echt een legendarische uitleg over waarom de stift een heel, heel goed middel is om een doelpunt te maken. Maar het is natuurlijk wel moeilijk.
De moeilijkheidsgraad is te hoog.
Ja, het is niet dat je moet... Er zijn zelden hele lelijke spelers die een stift scoren. Het is wel voorbehouden aan de mooie technische onderlegde spelers. Maar laten we er eens op gaan letten of we stiftjes kunnen vinden op de Europese velden de komende weken.
Thanks voor je vraag. Stuur je vraag ook in. We zetten op zondag altijd even zo'n vraag op onze Instagram. Maar mocht je andere vragen hebben, stuur ze naar ons via DM of mail studiosocratespodcast@gmail.com. Volg ons ook. Ja. Studio-Socrates op Instagram en op X. Deze aflevering werd weer mede mogelijk gemaakt door Afkikken. Doneer ook op Vriend van de Show, www.vriendvandeshow.nl/studiosocrates. Dat helpt ons met het maken van deze aflevering. En dan zijn wij er volgende week weer.
Ja, en vergeet dus niet naar www.fanshoppie.com te gaan als je een Ronaldo voetbalboeddha wilt. Nu online, als je dit luistert. Tot volgende week.
Tot volgende week. A beleza é você, menina. Seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina. Menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina. Menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina. Menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar.
te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito. Beleza é você, menina, no seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Te segura no balanço pro vento não te levar.